Goedemorgen, we zijn met meer dan dat we eigenlijk gedacht hadden, dat ik gedacht had, omdat mensen zich hebben afgemeld voor diensten elders. Maar wij zijn hier en het belangrijkste, de Heer is hier. En misschien heeft u het niet gemerkt, maar hij heeft ons wel al begroet. En het zou eigenlijk altijd goed zijn om je daarvan bewust te zijn als je ook binnenkomt. Niet dat dit gebouw zo heilig is, maar wel omdat de Heer hier is. Ik ga de paaskaars aansteken. En misschien heeft u het gemerkt dat er inmiddels een andere staat dan er stond. Maar op de oude kaars stond nog 2020 en we waren de nieuwe kwijt. Maar die is er inmiddels. We zijn al bijna weer toe aan de volgende. Het licht van Christus wat hij heeft aangestoken. Ik ben hier vanmorgen begonnen en Paul zal het straks overnemen die het vervolg van de dienst ook helemaal in zijn hand, onder zijn beheer, onder zijn toezicht zal hebben. Ik ga u graag voor in gebed, almachtige, maar ook liefdevolle God. In het licht van Jezus' opstanding komt u ons ook tegemoet om bij ons het licht aan te steken. En zo kunnen wij ook in uw licht blijven deze morgen, onder uw woord, met al onze gedachten, met al onze gevoelens. Heer, en deze morgen met uw genade wilt u ons ook vernieuwen. Vernieuwen met uw belofte als u ons ook aan uw tafel nodigt. Als u ons oor wilt openen, Heer, en door uw geest aan ons hart wilt kloppen. Dank u wel dat u zo groot bent, dat u dat bij een ieder van ons, bij een ieder van de kinderen over deze hele wereld kan doen. En dat u dat ook wilt doen. En dank u wel dat u bent bij degenen die geen uitzicht hebben, die niet weten waar ze heen moeten. Heer, die juist zo afhankelijk zijn van uw aanraking. Wilt u hen engelen op hun weg sturen? En misschien zijn dat vaak mensen of engelen in mensengedaante. Mensen die zich als engelen voordoen. Maar zo groot bent u dat u dat kunt doen. Zegen hen, ook die in andere diensten zijn deze morgen, in het bijzonder ook in de Oosterkerk, als Garissa wordt uitgezegend. Heer, het houdt ons bezig wat er in deze wereld gebeurt, maar dank u wel dat u het alles in uw hand heeft. En als we vragen hebben, dat we die ook bij u neer kunnen leggen. Niet om gelijk te krijgen of ons bucketlijst weer af kunnen strepen, maar omdat we weten dat u het uiteindelijk alles in de hand hebt. En dat u zoveel meer weet dan wij kunnen bedenken. Dank u wel dat u hier bent, dat u ons hier wilt zegenen. Het woord wat Paul brengt, ook als we samen aan uw tafel mogen. Heer, wat bent u goed dat wij in deze morgen, in dit land, nog zoveel goeds mogen ontmoeten. Zegen zo ons met elkaar, zodat ook u de eer daarmee van mag meedragen. Amen.
Goedemorgen, gemeente. Ik sta even ergens anders dan u gewend bent, maar u ziet al, er is een reden voor. Het is een bijzondere gedekte tafel en daar ga ik direct van alles uit toelichten. En we hebben net gezongen, God maakt vrij. En dat is natuurlijk een fantastische waarheid. En ik me verplaats in met name de christenen die nu in Oekraïne zijn. Wat zal dat een gebed zijn? Wat zal het een gebed zijn geweest tijdens de Tweede Wereldoorlog? Toen ook in Nederland de kerken vol zaten. En ook nu in Oekraïne, heb ik begrepen. Maak dat hij werkelijk die vrijheid geeft. En we vieren denk ik terecht jaarlijks op 5 mei in Nederland die bevrijding. En die bevrijdingsdag. En natuurlijk de dag daarvoor de dodenherdenking. En toch zijn er stemmen op. Ik heb dat al meerdere keren in diverse praatprogramma's op tv horen passeren. Ja, moeten we dat nog wel behouden? Want het is toch zo lang geleden. De nieuwe generatie heeft het helemaal niet meegemaakt. Enzovoort, enzovoort. En tegelijkertijd hoor je dan natuurlijk ook het geluid. Ja, juist, heel belangrijk om die vrijheid te vieren. Al nieuwe inhoud geven, enzovoort. En ik denk dat is op zich ook heel goed. En ik moet dan iedere keer denken, ja, maar ik ken een volk die zijn zo'n 3000 jaar geleden bevrijd. En die vierden dat nog elk jaar. En dan niet één dag, maar 7 dagen. En zelfs in sommige landen 8 dagen. Dat is daar nog altijd een groot feest. En uiteraard heb ik het hier over het volk van Israël. Die vieren elk jaar dat zogenaamde Pesachfeest. En Pesach, dat staat trouwens... In het Engels kun je het al een beetje horen. Van Paas, Passover noem je dat in het Engels. Dat betekent ook Pesach in het Hebreeuws, dat is een Hebreeuwse woord. Dat betekent voorbijgaan. En als u dat hoort, denkt u ergens aan? Voorbijgaan? Goed, ik zie al. Heel goed, ja. Toen ik dat zag, wist ik al, zij heeft het begrepen. Heel goed. Inderdaad, de engel die voorbij ging. Het bloed van het lam dat aan de deur. En we vieren vandaag, zoals u weet, en dat doen we na de prediking, avondmaal met elkaar. En wat we misschien niet altijd zo beseffen, maar wel heel duidelijk in de Bijbel staat, dat het avondmaal helemaal in het teken staat van die bevrijding, dat Pesachfeest. We zullen het zo ook lezen uit Lucas, als Jezus dat instelt. En dan wil ik wel even één ding van tevoren om alle misverstanden te voorkomen. Ik weet, er zijn christenen die beweren dat we eigenlijk alles weer, alle Joodse dingen weer helemaal overnieuw moeten doen. Of ook zelf moeten doen, dat we de Sabbat moeten houden. Ik hoor niet tot die categorie. Ik zit vanuit Handelingen 15, zie ik duidelijk dat we van die Joodse wet zijn vrijgesteld. Dat Jezus daarvoor gestorven is. Tegelijkertijd ben ik wel als Nieuwtestamentisch christen, wil ik natuurlijk begrijpen wat die Bijbel zegt. En daarvoor sta ik ook vanmorgen hier. Ik vind het altijd mijn grootste opdracht als prediker om uit te leggen wat staat er nou eigenlijk. En om het Nieuwe Testament te begrijpen heb je heel vaak het Oude Testament nodig. Het een is gebouwd op het andere. En hetzelfde is het met het avondmaal. Om het avondmaal dat Jezus heeft ingesteld goed te begrijpen, is het nodig om te begrijpen hoe dat, in dit geval dat pasjamaal, dat sedermaal, hoe dat ging. En hoe dat van toepassing is op ons. Van daaruit heb ik daar best wel een hele studie ook zelf van gemaakt. En heb ik hier voor u meegenomen uit eigen keuken, zou ik zeggen. al deze attributen. Ik heb jarenlang mogen lesgeven in Jeruzalem. Vandaar dat we dat een beetje hebben kunnen verzamelen. Deze attributen. En wil ik even beginnen. Hoe ging het eigenlijk met zo'n sedermaaltijd, zo'n Pesachmaaltijd? Hoe was dat dan? Hoe heeft Jezus dat ongeveer gedaan? Maar wat natuurlijk het belangrijkste is voor ons als Nieuwtestamentische christenen, hoe past dat toe op ons? Want Jezus die gebruikt die elementen en past dat toe op onze bevrijding. Want het Pesachfeest is natuurlijk één groot bevrijdingsfeest. Het is het feest waarin de Joden gedenken dat ze als volk verlost werden van de slavernij in Egypte en geleid werden onder Mozes naar het beloofde land. Het is een bevrijdingsfeest. En dat vierden ze dan, en dat zal je ook zien direct als we dat verder gaan bespreken. Maar laten we beginnen met de tekst van vanmorgen. Dat is trouwens de christelijke vlag. Als je denkt, wat voor vlag is dat? Die hebben een eigen vlag. Ik vind toch maar een bevrijdingsfeest hoort toch ook wel een vlag. En dit is de instelling van het avondmaal uit Lucas 22. Toen het zover was, ging hij samen met de apostelen aanliggen voor de maaltijd. En hij zei tegen hen, ik heb er hevig naar verlangd dit Pesachmaal met jullie te eten. Je leest ook een aantal teksten ervoor, ik geloof Lucas, hetzelfde hoofdstuk 22 vanaf vers 8, dat hij zegt tegen Petrus en Johannes, ga het Pesachmaal voorbereiden. Dus daar kan geen misverstand over zijn. Dit was het, wat ook de Joden ook wel het sedermaal is genoemd. Dat is aan de vooravond van het grote Pesachfeest. Want ik zeg jullie, ik zal geen Pesachmaal meer eten, voordat dat het zijn vervulling heeft gevonden in het Koninkrijk van God. Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei, neem deze beker en geef hem aan elkaar door. Want ik zeg jullie, vanaf nu zal ik niet meer drinken van de vrucht van de wijnstok, tot het koninkrijk van God gekomen is. Hij nam een brood, sprak het dankgebed uit, brak het brood, deelde het uit en zei, dit is mijn lichaam, dat voor jullie gegeven wordt. Doe dit telkens opnieuw om mij te gedenken. Zo nam hij na de maaltijd ook de beker en zei, deze beker die voor jullie wordt uitgegoten, is het nieuwe verbond dat door mijn bloed gesloten wordt. Ja, als je het even goed leest, is het enige evangelie die dit ook zo specificeert, zijn er hier twee bekers. Ja, eerst een beker, toen het brood en dan komt hier nog een beker. Nou, dat gaan we al direct al beter begrijpen als ik wat ga toelichten vanuit deze sedermaal. Seder, dus het hele feest is het Pesachfeest. 7 dagen in Israël, 8 dagen buiten Israël. Maar de maaltijd die gaat er dus ja, een beetje de start van dat feest. Wordt altijd 's avonds gevierd. Als de zon is ondergegaan, begint de nieuwe dag in de Joodse idee. En dan komt het gezin meestal zo bij elkaar. En dan heeft meestal de moeder, maar het kan ook de vader zijn natuurlijk. Die heeft die maaltijd, al die elementen al voorbereid. En seder betekent volgorde. Dat zijn 15 stappen. Die worden allemaal doorlopen. En het hele idee daarachter is dat de kinderen ook met name onderwezen worden. Wat is er gebeurd? En tegelijkertijd is het natuurlijk voor alle andere volwassenen iets wat je iedere keer weer gedenkt en viert met elkaar. Het is overigens een feest die een beetje te vergelijken bijna, ja, dit is natuurlijk een religieus feest, maar met ons Sinterklaasfeest. Niet qua inhoud, helemaal niet, maar wel in de zin dat het je de identiteit van het Joodse volk bepaalt bijna. Kom niet aan ons Sinterklaasfeest, toch? Kom niet aan Zwarte Piet. We hadden die hele discussie, want ja, weet je wel, het is van ons. Zij voelen ons bedreigd, dat onze cultuur wordt afgenomen. En zo is het ook met het Sederfeest. Dit wordt echt over heel de wereld in elk Joods gezin gevierd. Religieus of niet religieus. Dat is de wereld staat voor hun even stil. En ieder jaar opnieuw. Ieder jaar en in elk gezin. Overal. En ze kennen de liederen. Allerlei liederen. Zoals wij de Sinterklaasliedjes kennen. Dat is echt iets wat helemaal bij hun volk hoort. En zo zal Jezus dat ook ongetwijfeld elk jaar gevierd hebben. Ieder jaar opnieuw. Zal niet helemaal exact zijn, zoals ik het vandaag uitleg, zoals het tegenwoordig gaat. Maar toch in grote lijnen heeft het echt. Waarom weten we dat? Omdat de rabbijnen dat ook in die tijd allemaal al hadden volgeschreven. En vrij exact hoe dat moest en die volgorde, die 15 stappen, die waren er zeker ook in die tijd. Nou, zo'n sederfeest, zoals elke Shabbat, elke Sabbat, zaterdag, werd geopend door de vrouw des huizes, ja, dat is ook al een belangrijke taak. En die begon altijd met het aansteken van de 2 kaars. Hè. We hebben daar in de christelijke kerk ook nog het aansteken van de kaart. Ik heb Rina gevraagd om dat toch even voor ons te doen. Want ook op de sederavond doet de huisvrouw 2 kaarsen die ze aansteekt. En dan zegt ze het gebed wat daarbij hoort. Dit is trouwens een messiaans gebed hier. Want we zijn uiteindelijk met christenen bij elkaar.
Gezegend bent u, Heer, onze God, koning van de wereld. U, die ons heeft geheiligd door het bloed van Jezus. En ons heeft opgedragen om een licht te zijn voor de wereld.
Dankjewel. Nou, kan het feest beginnen. Ik heb hier al wat dingen trouwens genoemd. Maar toch nog even ook ter aanvulling. Er gaat ook iets belangrijks aan vooraf. Voordat het Sederfeest kan beginnen. Want het herinnert hun uit de tijd dat ze uit Egypte zijn getrokken. En toen moest er brood gebakken worden. Zoals eigenlijk altijd. Maar er was geen tijd. En er was geen tijd om het brood te laten rijzen. Dus maakten ze wat we nog altijd kennen als matzes. En ook dat hoort hier bij die sedermaaltijd. En wat er bij de sedermaaltijd altijd klaar ligt. En er is zelfs een officieel tasje of... Er zitten altijd dan 3 matzes in. En trouwens, er zitten ook bij elk bord liggen ook nog wat matzes. Maar hier liggen dan 3 matzes, een ongezuurd brood. Omdat men geen tijd had om het te laten rijzen. En in het hele huis mag er absoluut niets gezuurd zijn, niets dat gegist is. En de huisvrouw is daar behoorlijk mee bezig. Meestal een hele week. Onze voorjaarsschoonmaak schijnt er nog vandaan te komen. Op het eind, als hij zegt alles is schoon, dan gaat de heer des huizes met een kaars overal rond. In alle hoekjes. En met de kinderen maken ze er een beetje een spelletje van. Het is een beetje wisselend. Soms mogen de kinderen dingen verstoppen. Waar een gamets, dat wil zeggen iets wat eigenlijk dus niet mag. Wat gegist is of gefermenteerd is. Maar ook niet, maar allemaal niet. En dat moet weg. Nee, gefermenteerd wel trouwens. Sorry, dat zeg ik verkeerd. Maar in ieder geval alles wat gerezen is, rijst of zo, gerezen brood, cake, nou ja, cornflakes, allemaal niet. Dat mogen of dan de kinderen verstoppen. En dan weten ze precies hoeveel. Dan moeten ze er 10 pakjes verstoppen. En dan moeten de ouders de 10 vinden. En als ze eentje niet vinden, moeten de ouders extra geld betalen. Zodat hun gaat zeggen waar het dan wel is. Of andersom, dat de ouders het verstoppen. En dat kinderen het moeten vinden. Dan krijgen ze ook een cadeautje als ze het allemaal gevonden hebben. Nou ja, het is een heel familiegebeuren. Het moet helemaal schoon zijn. Niks gezuurd om zich daar aan te herinneren. Het is altijd... je zult wellicht weten, de Joden hadden een maankalender, nog steeds trouwens. Dit was in de maand Nisan, zeg maar een beetje april. Vandaarom, hoewel onze Pasendagen worden bepaald nu door de katholieke kerk. En dat wijkt wel eens af van de Joodse kalender. Een paar weken kan het zelfs soms. De Oosters-Orthodoxe volgt wel de Joodse kalender. Maar in ieder geval is het ook bij ons altijd rond april, vanwege die tijd. Wat we in ieder geval weten, zowel bij het lijden natuurlijk, want de instelling van de avondmaal was wat wij wel als Witte Donderdag, ging vooraf natuurlijk aan de kruisiging van Jezus op Goede Vrijdag, dat het in het midden van de maand was, de 15e Nisan. Het begint een maand, wat dacht u? Was het een maand, zeggen we nog, van maan, bij de nieuwe maan. Dan is het begin van de maand. Dus de helft van de maand is de volle maan. We weten dus zeker, het was volle maan. En de sedermaaltijd, ik zei het, is 7 dagen, dus de 15e tot de 22e Nisan. Maar de sedermaaltijd is dan altijd bij de eerste. En dan maken ze deze maaltijd. En dit is... vooral een symbolische maaltijd, hoewel er wel degelijk gegeten wordt. Maar het begin is vooral allemaal symbolisch. En alle elementen herinneren aan die uittocht in Egypte en wat er toen mee gebeurd is. En bijna alles wat daar gebeurt, is de helft een iets die herinnert aan de slavernij, aan de moeilijke. En de rest is hoe ze ervan bevrijd zijn. We gaan dat... hier ziet u... de elementen even op een plaatje. U mag na afloop ook rustig even het hier bekijken. En ik zal hier ook nog een beetje hoe dit bij zo'n maaltijd, in dit geval voor 3 personen, even wat dingen daaruit toelichten. Er is altijd een Haggadah bij. Iedereen heeft een Haggadah. Dit is een Messiaanse trouwens. En dit kan inderdaad, er zijn allerlei varianten op. Een politieke en liberale en hoe dan ook. Maar iedereen volgt wat er geschreven staat. Is dat hele verhaal en de vertelling en de uitleg. Want de rabbijnen begrepen wel, ja, het verhaal uit Egypte is wel bekend. Maar ze gaven dan veel toelichting. En er wordt ook veel gezongen. Dat is dus ook de boekjes die je daar ziet. Er staan altijd 4 bekers, daar kom ik zo direct op terug. Je hebt er al 2 gezien in de instelling. Er staat altijd een extra beker. Dat is voor Elia. Er wordt ook altijd een extra stoel neergezet voor Elia. Hier zie je ook een lege stoel. Dat is voor Elia. En er wordt de deur opengezet. En dan zijn er hier, daar komen we dus nu op neer, de belangrijkste wellicht, de sederschotel. Daar zijn 6 ingrediënten en er is in dit geval een glaasje, maar of een beker kan het zijn, een kom kan het zijn met zoutwater. Wat zijn die 6 elementen? Ja, ik heb al gezegd, er zijn er 3 die herinneren aan de moeilijke tijd. De maror, de bittere kruiden. Dat is, in Nederland doen ze dan vaak mierikswortel, konden we niet vinden, dus we hebben gember genomen, mag ook. dan heb je de gasseret, ook dat is een bittere kruid. Radijs, hè, in dit geval. Kan ook wat anders zijn, kan ook iets van mierikswortel. De peterselie herinnert ook aan de lente. En dit wordt allemaal gedoopt in zoutwater. En dan gegeten. Alles van deze, en u bent vrij om de afloop, als er wat is, om zelf wat te willen proeven. Maar u zult merken, die drie zijn behoorlijk bitter. En waarom zout water? Dat is omdat het herinnert aan de tranen. Ik zal zo de toepassing naar Jezus geven voor die komt. Maar ik wil even dat u even een goed beeld heeft van waar bestaat dit uit. Dan is er de dingen die juist verwijzen naar de bevrijding. En daar is het lamsboutje. Uiteraard. Verwijst het in eerste instantie voor de Joden naar het lam wat al genoemd is, dat geslacht moet worden. Toen de verderfengel rondging bij de huizen en het bloed van dat lam gestreken moest worden aan de deurposten. Dan ging de verderfengel er voorbij. Dan was er de ei die over het nieuwe leven spreekt. Hij moet sowieso gekookt, maar dan wordt hij ook nog vaak geroosterd. Dan ziet hij een beetje bruiner uit. Ik wist niet precies hoe dat moest, dus we hebben het maar gewoon gekookt. Het maakt ook allemaal zo werd die zijn ze ook helemaal niet in. En dan is er ook nog garoset. Garoset, dat is het enige wat niet bitter is, maar zoet is. Want de bevrijding is zoet. En ik heb mijn vrouw bereid gevonden wat garoset voor u te maken. Het doet ook een beetje denken aan de... dit is iets minder goed gelukt, maar we hebben ons best gedaan. Maar het hoort te doen denken als het goed gemaakt is aan een beetje die metselspecie uit die tijd. Dat ze als slaven moesten meehelpen aan de tempelbouw. En dan kun je er alvast mee rond, als u wil, ik ben helemaal niks verplicht. Ze komt langs, dan kunt u, dit is niet het avondmaal, hè, dat gaan we nog vieren. Dit is alleen maar om even het ook te kunnen proeven. Gedaan op matzes uiteraard. En dan kunt u zelf even garoset, want het is best lekker. En herinnert ons natuurlijk juist als christenen ook aan het zoete van het evangelie, het zoete van de bevrijding. En op een gegeven moment wordt trouwens ook, worden de bittere kruiden in de garoset gedoopt. Gewoon om ook even aan het zoete te herinneren. Het is niet alleen maar bitter, het is vermengd met het zoete. Nou, nog een paar kleine dingen en dan gaan we over de toepassing. Er zijn 4 bekers. 4 bekers. En dat is eigenlijk gebaseerd, elke heeft een eigen naam, op een tekst uit Exodus. Waar God belooft van ik zal jullie uitleiden, ik zal jullie redden, ik zal jullie verlossen en ik zal jullie aannemen. Het interessant is dat die tweede beker, redden, die wordt ook wel eens de beker van de 10 plagen genoemd. En dat is, daarom staan er in de. Overigens, het kan ook wel op de tafel zijn dat er maar 1 beker staan en dat ze steeds bijschenken. Dus, maar soms staan er ook letterlijk 4 bij elk bord, dus 4 bekers. Hè. Dat is eigenlijk meestal. En die tweede beker, dat is ook al dus die van 10 plagen, die wordt niet gedronken. Nou, wat men wel eens doet, is met de Heer des Huizes 10 druppels op een servet doet. Om te herinneren aan de 10 plagen. Maar bij de instelling van het avondmaal hebben we te maken met het derde beker. Dit is die beker die rondgaat. En, we hebben gelezen, de beker van de instelling van het verbond. En dat is best al, daar kunnen we hier al even op ingaan, best wel veel betekenen, toch? Dat juist die derde beker, dat is die beker van de verlossing, van de bevrijding. En wat een prijs. Wist Jezus dat hij daarvoor de volgende dag al zou betalen. En dan zei hij, dit is mijn bloed. Drink allen eruit. Maar dan later zei hij, als hij dan instelt om het te effectueren, dan moet je het wel aannemen. Zoals God ons heeft aangenomen. Je bent aangenomen. God heeft het eerste genomen. Want dat zegt ook in Exodus, dat God ons zijn volk heeft aangenomen. Maar wij moeten het ook aannemen. En dan is het verbond ingesteld. Vandaar denk ik ook de volgorde van eerst het brood. Zoals het ook in 1 Korinthe 11, dat zullen we daarna lezen als we het avondmaal met elkaar gaan vieren. Maar dan zie je ook dat Paulus zegt, eerst het brood en toen bij de volgende beker zei hij, dit is mijn verbond. En dat zei hij ook bij die vierde beker. Want het is allemaal bij die, nog een paar kleine details. Oh ja, de vierde, ben ik even alvast noemen, dat is dus de beker van aannemen, is ook wel de beker van het Hallel, van de lofprijzing. Het eindigt met lofprijzing. En dat is ook bij het zedermaal, dat eindigt met het zingen van de psalmen 113 tot 118. En 113, daar staat inderdaad, u kunt het nalezen, onder andere in van waar de zon op gaat, tot waar zijn naam ondergaat. En we zijn ermee geopend en met een ander lied gaan we ermee eindigen. Dat moet eindigen toch, dat je verlost bent, dat je bevrijd bent, je bent aangenomen. En dan eindig je met de lofprijzing. Overigens wordt er ook heel veel vaak druivensap gebruikt. Hè? Je zou denken, vier bekers, dat wordt wel een echt groot feest. Dus, en sowieso weinig wijn erin, hoor. Niet hele volle glazen. Maar dat even terzijde. En er zijn er, voor de Joden, heel belangrijk, altijd traditioneel, de vier vragen. Ik zei al, het feest is ook om de kinderen te onderwijzen. Wij, Rien en ik, hebben veel kinderwerk mogen doen. En dat is echt heel belangrijk, essentieel dat we het overdragen aan een nieuwere generatie. En wat een mooie manier om het te voelen, te proeven, te tasten. Maar de kinderen hebben hier ook worden ook helemaal betrokken. En de jongste hoort dan te vragen, waarom is deze avond, hij zingt er trouwens, anders dan alle andere avonden? Ja, dat is de kernvraag. En die heeft hij in vier onderdelen. Waarom eten we alleen maar matzes, ongezuurd brood? Ja, dan gaat de vader natuurlijk uitleggen, ja, omdat we ze weg moesten. Er was geen tijd om het te laten rijzen. En als je nu een matzes maakt, dan moet dat ook in 18 minuten. Nou, dat is best pittig hoor. Maar ik bedoel, het is echt heel snel. Soms vieren ze ook de sederavonden in reiskleding, want ja, ze waren klaar om op reis te gaan. In ieder geval, waarom eten we bittere kruiden? Ja, omdat het ons herinnert aan de tijd van de bitterheid en de tranen. Daarom, en zo kan hier weer, die twee keer, die eerste twee, die herinneren aan wat er toen gebeurde. Maar dan laat het ook zien van, maar het heeft ook hele mooie gevolgen, want we zijn bevrijd ergens in dopen, hè? Hoewel het zout was en herinnert ook aan de tranen, dat wordt ook gezegd. Maar indopen, dat was iets wat alleen maar de vrije mensen mochten doen. Slaven mochten dat niet. Wij kunnen het indopen, niet één keer, twee keer. waarom leunen we achterover, vraagt de jongeling. We leunen achterover omdat slaven, die zitten rechtop, moeten rechtop zitten, maar wij kunnen lekker ontspannen zitten, we zijn vrij. We zijn vrij. Er wordt daar zo mooi op geantwoord. Dat zijn de vier vragen. Oké, heel wat uitgelegd. Laten we kijken hoe dit van toepassing is op ons als christenen. En met name om het vieren van het heilige avondmaal, wat we vandaag gaan doen. Ik zei al, we gaan vandaag het hebben over een bevrijdingsfeest. En dat vieren we. We zijn bevrijd. En die vragen die we vandaag stellen, zijn waarvan zijn we dan bevrijd? Waardoor zijn we bevrijd? En waartoe zijn we bevrijd? Dat zijn de drie dingen die heel mooi, denk ik, hier tot uiting komen. Ik heb al even genoemd, als we het hebben over de bevrijding, dan wordt het herinnerd in die bittere kruiden en die bittere groenten die hier zijn, het slavernij in Egypte. En Jezus die zegt, dit is een nieuw verbond. Hij zet het in zijn tijd. En hij heeft heel duidelijk ook gemaakt dat hij ons ook heeft bevrijd van een nog veel intensere slavernij. Een slavernij waar de mensheid sinds Adam onder gebukt gaat. De slavernij van de zonde, waar die geen uitweg wist. Zoals de Romeinen 7, wat ik de vorige keer al even besproken heb, een paar weken geleden, zo mooi beschreven staat dat de mens helemaal verstrikt raakt in zijn zonde. Hij wil wel het goede, maar dat doet het niet. En Jezus heeft het zelf zo mooi beschreven in Johannes 8, als hij daarover heeft. Zeggen de mensen om hem heen, hoe kun je zeggen dat we slaven zijn? We zijn toch kinderen van Abraham? We vieren dat toch elk jaar dat we vrij zijn? We zijn toch vrij? En dan zegt Jezus, maar waarachtig, ik verzeker u, ieder die zondigt. En Romeinen 3 vers 23 maakt duidelijk, we zondigen allemaal. We rebelleren allemaal tegen God. Die zonde is een slaaf van de zonde. Nu blijft een slaaf niet voor eeuwig in huis. Maar de zoon blijft wel voor eeuwig. Dus wanneer de zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn. Ik denk, dat is geen toeval dat Jezus juist op dit feest een nieuw verbond instelt. En ons zegt, jullie, dat volk is vrijgemaakt van de slavernij van Egypte. Ik maak jullie vrij van de zonde. En dat niet zonder prijs. Hè? En daar gaan we het direct ook nog over hebben. Maar hij zegt dat ons aan. Die slavernij, daar zijn we voorgoed vrij zijn. Ik kan me dat nog ook uit mijn leven zo goed herinneren. Ik heb het wel eens eerder verteld. Vandaag toch weer even opnieuw. Ik weet dat nog toen ik Jezus had aangenomen, 8 oktober 1973. Ik weet de datum ook nog. 'S avonds om 8:02. Wat een verschil. Dingen waar ik zo vast in zit, gedachten die ik niet los kon laten, waar ik tegen streed, dat wat helemaal zo mooi in Romeinen 7 beschreven staat, zonde die je deed en eigenlijk niet wilde. En dat ik daar gewoon, dat het gewoon weg was, dat ik vrij was. Ik weet nog dat ik een soort kettingroker was en dat ik toch ook wist van, dan veroordeel ik niemand, mijn eigen zoon die rookt, dus ik ben niet om iemand te veroordelen, maar in mijn geval was het toch iets wat ik moest loslaten. En dat ik dat half pakje sigaretten nog had en dat ik dat letterlijk in de naam van Jezus heb weggegooid. En vanaf dat moment, als ik in de trein zat en iemand, je hoort er wel eens als er dan iemand hoort ruiken en die rookt en dan krijgen ze weer zo'n trek. Ik had op een vreselijke weer in tegen. Vanaf dat moment, boem! Ik wou dat het bij iedereen zo gebeurde. Helaas is het niet zo. Ik kan alleen maar mijn verhaal vertellen. Maar die vrijheid, werkelijk vrij zijn, veranderd te zijn van binnenuit, wat een bevrijding. Wat een geweldig. Dat is iets om te vieren. En dat is wat ook Jezus met het avondmaal zo heeft ingesteld. Waar zijn we dan? Waardoor zijn we bevrijd? We zijn bevrijd door het offer van Jezus. Op het einde van die 10 plagen is er toch wel veruit ergste plaag, kan ik me zo voorstellen. Dat elke eerstgeborene van het gezin, de eerstgeborene zoon, die sterft. En er was maar één manier om dat te ontkomen. Dat was om een lam te slachten en dan moest je aan de deurposten. En als je een beetje voorstellingsvermogen hebt en je verbindt die dingen, dan zie je al een kruis hierin zitten, toch? En de verderfengel, die ziet dat en die gaat die huis voorbij. Want het loon van de zonde is de dood. Uiteindelijk gaat het daarom. En zelfs de eerstgeborene van Farao sterft. Die had het ook niet in zijn macht. Maar bij de Joden, die wisten hoe ze eraan konden. En dat vieren ze met het offerlam. Met het offerlam. En daar gedenken ze aan. Weet je nog het bloed van het lam? Dat heeft ons vrijgemaakt. En zo is het bij ons. Jezus, die wordt zoveel het lam Gods genoemd. Agnus Dei. in het Latijns. Allerlei fantastische liederen over gemaakt, schilderijen over gemaakt. Als Johannes hem aanziet komen, Johannes de Doper trouwens, moet ik even de groet erbij zeggen. Johannes de Doper. Volgende dag zag hij, Johannes de Doper, Jezus naar zich toe komen. En hij zei, daar is het Lam van God. Ze hebben net ervoor dat lam, die dachten, en de volgende dag sterft Jezus. Dat zullen ze eraan gedacht hebben. Ze die dag ervoor bij het avondmaal ook weer aan het bloed van het lam gedacht hebben. En hij ziet het ook. En wat zegt hij? Wat een fantastische woorden. Het lam van God, want het bloed van de offerdieren, van het offerlam, dat werd gesprengd. Op de grote verzoendag, op de deksel. En daaronder lag de wet van de ark. Een wet die zegt tegen iedereen, je bent schuldig, je bent schuldig, je bent schuldig. Bliksem en alles komt eruit en eigenlijk sterf je. En dan wordt er verzoening over gedaan. Er wordt ieder jaar opnieuw bloed. Maar het bloed van de dieren, ja, wat kunnen die eraan doen? Want het is alleen maar een heenwijzing. En dan ziet hij dat lam. En dan zegt hij niet meer, dit bedekt de zonde. Het is al die tijd bedekt. Zij al die tijd met bloed bedekt. Maar nu is daar het lam van God en die neemt die zonde weg. Het zondeprobleem is opgelost, mensen. We hoeven niet meer gebukt over te gaan. Het is weggenomen. Het lam van God die de zonde der wereld wegneemt. Niet alleen van de Joden, van de wereld. Al zo lief heeft God de wereld. Kosmos staat er letterlijk. Hè? Heeft God de hele wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. En hij neemt de zonde weg. Wat een feest. En dan nodigt Jezus ons uit om dat bloed te drinken. En dat zijn lichaam te eten. En de volgende dag stond Johannes er weer met twee van zijn leerlingen. Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij, daar is het Lam van God. En de twee leerlingen, Johannes en Jacobus, hoorden wat hij zei en ze gingen met Jezus mee. In het boek Openbaring, ik heb het nog eens nageteld. Hier een prachtige schilderij trouwens van Jan van Eyck in de Sint-Bavo in Gent, kunt u dat bewonderen. En hier geval, daar in het boek Openbaringen, heeft 22 hoofdstukken zoals je wellicht weet, komt 22 keer het beeld in dat, het, over het Lam van God. Tel het maar eens na, hè? Tegenwoordig, concordantie. en ook heel indringend. Dus ik bedoel, dit is zo'n prominent beeld. Ook bij Johannes de Doper, die dat als eerste hoorde. En ook Johannes, die nu de apostel Johannes, die het evangelie schrijft, die het als eerste hoorde. Kijk, het Lam van God. En als hij dan die visioen in de hemel ziet, dan ziet hij iedere keer weer het Lam van God, het Lam van God. Het Lam van God, dat ons bevrijdt. De waarachtige bevrijding, waarin je denkt, de verderfengel gaat ons voorbij. We zijn niet meer schuldig, want zijn bloed staat op de deuren van ons hart. En hij gaat ons voorbij. Wat, hè? Dus waarvan zijn we bevrijd? Van de slavernij. Waardoor zijn we bevrijd? Door het bloed van Jezus. En dat vieren wij. Ik heb er maar één tekst uitgenomen. Ik kon zo moeilijk alle 22. Wel een mooie natuurlijk. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen wijden en hervoeren naar de waterbronnen des wereld, des levens. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen, alle tranen hier, hè, het zoute water. En dan zijn we, waartoe zijn we dan bevrijd? Hè, want je kan wel een volk bevrijden, maar geef je ze ook echt een nieuwe toekomst. En dat doet Jezus wel. Ik weet wel, toen Irak bevrijd werd van toch een vreselijke dictator, Saddam Hussein, maar het was helemaal geen vervolgplan. Ze waren wel bevrijd, maar waartoe? Het werd nog een grotere chaos. Dus, maar God heeft gelukkig een enorm plan ook daarna. We zijn bevrijd tot nieuw leven. Een nieuw leven in Christus Jezus. Vandaar natuurlijk het ei en het zoete van de geroset. Die belofte. We zijn bevrijd zodat we een nieuw en eeuwig leven ontvangen. Ik heb al vaker gezegd, ik herhaal het nog maar eens. Eeuwig is niet alleen zonder einde. Het is juist een hele nieuwe kwaliteit van leven. Het is leven, omdat God eeuwig is, zijn wij in Christus eeuwig ook. Leven wij eeuwig. En dat is de belofte dat we dat nieuwe leven, dat eeuwige leven zoals God leeft, dat we dat met hem mogen leven. Daartoe zijn we bevrijd, zodat we daar deel aan hebben. Jezus heeft dat zelf zo duidelijk gemaakt in Johannes 6. He, dat is als Jezus het brood heeft verdeeld en vermenigvuldigd en de vissen en mensen denken van, nou, die wil ik wel volgen. Dan krijg ik ook, als er geen eten is, hij breekt maar brood en hupsakee, een broodkoning en wordt helemaal toegejuicht. Maar dan gaat Jezus het toepassen. En dan zegt hij, ja, maar dit is uiteindelijk nog maar een beeld. Je moet niet alleen dit brood eten, je moet mijn lichaam eten. Hij zegt eigenlijk, je moet je identificeren met mij. Je moet één worden met mij. En je moet mijn bloed drinken. En bijna iedereen gaat weg. Want dat zeggen ze, deze woorden zijn hard. Dat kan ik niet aan, maar dan gaat Jezus het toelichten. En hij zegt, uw voorouders hebben in de woestijn mannen gegeten. En toch zijn zij gestorven. Maar dit is het brood dat uit de hemel is nedergedaald. Wie dit eet, sterft niet. Wie dit eet, sterft niet. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Wanneer iemand dit brood eet, zal hij eeuwig leven. En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld is mijn lichaam. En dat vieren we direct met het heilige avondmaal. Nu begonnen de Joden heftig met elkaar te discussiëren. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven? Daarop zei Jezus, waarachtig ik verzeker u, als u het lichaam van de mensen zo niet eet en zijn bloed niet drinkt, zie je niet vereenzelvigd met mij, met mijn sterven, met mijn lijding en met mijn omstanding. Ik vroeg ik natuurlijk zelf even toe, hebt u geen leven in u? Maar wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En hem zal ik op de laatste dag uit de dood opwekken. Mijn lichaam is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik blijf in hem. Kan het duidelijker. En ze hebben net die dag ervoor, ze hebben wijn gedronken, dus ingesteld. En nu zegt Jezus, ja maar, nu gaat het om mijn offer, mijn lichaam. Ik ben dat lam. En dat bloed, dat is mijn bloed. En daar mag je deel aan hebben. En dat mag je vieren. Er is nog één prachtig symbool bij dit. En daar wil ik het mee afsluiten en dan gaan we daarna naar het avondmaal. Aan het begin van de sederavond, ik heb er al even genoemd, hebben ze een zakje met 3 matzes erin. En voor de Joden zijn trouwens verschillende interpretaties, maar natuurlijk Abraham, Isaac en Jacob. Ook wel de 3 zonen van Aaron, die staan hier ook op, die namen van die zonen. Voor ons als christenen, wij denken bijna vanzelf, denk ik, aan de Vader, Zoon en Heilige Geest. Als we het getal 3 hebben. Maar aan het begin van die maaltijd, dan wordt er de middelste. Ja, natuurlijk aan Vader, Zoon en Heilige Geest. Dan is de middelste de Zoon. Die wordt er uitgenomen. Die wordt gehouden. En wij zien ook nog in de matzas de strepen van zijn striemen. De gaten die erin zitten. Van zijn handen en voeten die doorboord zijn. En dan wordt de matzes in 2 gebroken. Dus een grote gedeelte en een kleine gedeelte. In ieder geval, ja, wat ik hier bij interpreteer als christen, als dit de Zoon is. Hij is volledig mens en volledig God. Maar op het moment dat hij sterft, zegt hij, Vader, waarom hebt u mij verlaten? En door de zonde wordt hij, al is het maar tijdelijk, gescheiden van God de Vader zelf. God zelf, die zichzelf breekt. En dan zijn mens zijn, want 1 gedeelte wordt dan in een doek gewikkeld. Zoals Jezus in een linnen doek gewikkeld werd en begraven werd. Maar echt, zo gaat het op die zederavond. Dan wordt het in een doek gewikkeld en het wordt ergens verstopt. Nou, ik zal het niet erg moeilijk verstoppen. En op het eind van de avond, als het brood, en dat is echt wel veel betekenen, want dan moet een van de kinderen dat vinden. Het is verborgen, het is weg. Zoals Jezus weg was. En die vindt het, wat een beeld van de opstanding. Komt zijn lichaam terug, toch? En dan wordt dit brood, dat wordt gebroken. En dit stuk, de Afikomen, er zijn verschillende interpretaties voor. Eén daarvan is dat het betekent hij die komt. Dat is een duidelijke verwijzing naar de Messias. De Afikomen wordt gebroken en de Afikomen moet in zijn geheel door iedereen opgegeten worden. In stukken, iedereen die daar aan tafel is. Wat een beeld van Jezus, toch? Ik vind het gewoon zo wonderlijk. Wat dus elke Jood elk jaar nog steeds doet. En dat het voor ons als Messiaanse christenen, of christenen, ik ben geen Messiaanse christen, meestal zeggen we over Messiaanse christenen, mensen die als Jood, die Jood zijn, maar dan ook nog Jezus als een Messias erkennen. Maar voor de Messiaanse christenen, maar ook voor mij, duidelijk is dat je denkt, ja, maar... En toen Jezus dat instelde, denk ik dat het dit moment is. Dat die Afikomen gebroken was. En dat hij zei, neemt mijn lichaam. Dat gebroken is voor jullie. En neem het aan met de vierde beker. Neem het aan. Prachtig beeld, vind ik zelf. Laten we nog eens even, de derde beker, ook de beker der vrijkoping, verlossing, verbonden met die vierde beker van aanname. Die twee bekers die je zo prachtig, duidelijk, verschillend ook genoemd worden in Johannes, waardoor je dat opeens gaat begrijpen. Hé, waar komt die ander vandaan? Hé, dat was de derde en de vierde die bij elkaar, de verlossing en aanname, die bij elkaar horen. Waarvan bevrijd? Ja, ik probeer het nog maar even weer voor u in herinnering te brengen. We zijn bevrijd. Daarom vieren we bevrijdingsdag van de slavernij van de zonde. En waardoor zijn we dan bevrijd? Door het offerlam Jezus. Hij die voor ons gestorven is. En waartoe zijn we bevrijd? Voor een nieuw en eeuwig leven. Daarom laten we blijvend tot in eeuwigheid bevrijdingsdag vieren. Amen. Jezus, we willen u zo danken dat we konden horen uit uw woord en beter begrijpen, ook door de inwerking van uw geest, wat het avondmaal wel betekent. Heren, en we danken u juist in deze lijdenstijd dat we daar zo bij stil mogen staan, dat het nog een diepere betekenis voor ons mag hebben en dat we vanuit die dankbaarheid, heren, mogen leven, heren, met vol van liefde naar elkaar, naar u en naar onze medemens. Dank u wel, heren, dat u zo vandaag ook met ons meegaat, maar niet alleen vandaag, dat u meegaat, heren, met onze hele leven, zelfs in eeuwigheid. U bent altijd bij ons. We zegenen ook Charissa, die vanmorgen zo'n bijzondere dienst mag beleven. Heren, ik bid u dat ze gesterkt mag worden. Heren, niet alleen zij, maar ook haar familie, heren, John en Connie, haar man, Joost, heren, haar kinderen. En dank u, Heren Jezus, dat u haar echt tot zegen wil stellen, daar in Litouwen. Heren, te midden van angst en spanning mag zij op uw woord wijzen, op u die het leven bent. We zegenen haar daartoe, in de naam van Jezus. Amen. Blijf u staan en ontvang de zegen van de Heer. Dank u, Heer, voor uw bevrijding. Heer, dat u ons bevrijd heeft van de slavernij van de zonde. En dat u dat gedaan heeft door uw eigen lichaam te geven, Heer, als een offer voor ons, voor ook mijn zonde. Dank u wel dat u daarmee een nieuw en eeuwig leven, dat we daar nu een deel aan mogen hebben en dat we dat vanmorgen hebben mogen vieren. Mogen de Heer je zegenen en je beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over je doen schijnen en je genadig zijn. Mogen de Heer je zijn gelaat toewenden en je vrede geven. Dat de genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de eenheid met de Heilige Geest met je zij en blijven. Maranatha, Heer, kom spoedig. Amen.